Lieve gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het eerst voorgelezen schriftgedeelte uit de profeet Amos, het achtste hoofdstuk. En ik lees u daar nog eens uit voor het tweede vers. Amos 8, vers 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus en hij zeide: wat ziet gij, Amos? En ik zeide: een korf met zomervruchten. Toen zeide de Heere tot mij: het einde is gekomen over mijn volk Israël. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Tot zover. Letten wij op een stille dankdag. Dat woordje stil, dat komt ook uit dit schriftgedeelte, Amos 8, wat u voorgelezen is. Oorspronkelijk is het het laatste woord van het derde vers. Daar staat: maar de gezangen des tempels zullen te dien dagen huilen, spreekt de Heere, Heere. Vele dode lichamen zullen er zijn, in alle plaatsen zal men ze wegwerpen. En dan staat er zo abrupt achter stilte. In een van de vorige hoofdstukken hebben onze Statenvertalers het vertaald met zwijg. Toen het ging over dat oordeel van die mannen in dat huis die allemaal dood waren. En dat er iemand zegt die daar komt om die lijken weg te nemen. Die zegt tot de enig overgeblevene: is er verder nog iemand? Nee, zwijg. Zo eindigt ook dit derde vers. Dat zeg ik ter verduidelijking, anders vraagt u zich misschien af: hoe komt u aan dat woord stillen? Dankdag. Letten wij nu een ogenblik op wat ons is voorgelezen. De profeet Amos, die profeteerde zo ongeveer in de tijd ook van Hosea, Jesaja misschien. Maar hij neemt ook weer zijn hele eigen plaats in onder de profeten. Hij was een man uit Juda. Hij woonde in Tekoa. Dat is in de buurt van Bethlehem. Waarschijnlijk een klein dorp of stadje. Hij was veehouder of schapenfokker. Hij was een man, hoewel niet rijk, maar die toch gemakkelijk in zijn onderhoud kon voorzien. Want naast de schapen die daar geteeld werden, een lelijk soort schapen, maar met een overvloedige wol, was hij ook nog een man die zich bezig hield met het kweken en verhandelen en gebruiken van vijgen, moerbijvijgen. Wat dat betreft had hij geen armoe. Dat zou je soms denken als je in onze vertaling leest veeherders, onder de veeherders van Tekoa. Maar daar moet je niet in vergissen, want het woord wat daar gebruikt wordt, dat wordt ook gebruikt in de Bijbel om die koning van Moab aan te duiden die een groot veehouder en veefokker was. Dit was geen man die direct rijk was, maar we hoeven hem ons ook niet voor te stellen als een man die moeite had om rond te komen. Dat zal ook wel blijken, want als hij problemen krijgt later met Amazia, de hoge priester van Bethel, van Jerobeam, in het tienstammenrijk. En die zegt, ga jij maar brood eten in Juda, ga weg, ziener. Dan zegt hij, ik was geen profeet. Ik was geen profetenzoon. Ik hoor niet bij het officiële profetengilde. Die wat hun brood betreft afhankelijk zijn van de mensen, van het volk. Daar hoor ik niet bij. Ik kan makkelijk in mijn onderhoud voorzien. Daar heb ik jullie niet voor nodig. En daarom ben ik ook niet hier gekomen. Nee, God heeft mij geroepen en een boodschap gegeven. Goed. Dat is even iets wat de persoon van Amos, verder weten we niets van. Het heeft niets te maken met de vader van Jesaja. Die wordt ook Amos genoemd, als ik het goed heb, ja. Jesaja, de zoon van Amos. Maar dat is anders. Dat staat met een Z geschreven. En in het oorspronkelijke lijkt het helemaal niet op het woord, de naam van deze Amos. Dus verder is ons er niet zo heel veel van bekend. Dan de dingen die ik nu noem. Die Amos die heeft geprofiteerd tegen verschillende volken. Tegen Juda. Maar in zonderheid ook tegen Israël. Het tienstammenrijk, dat weet u wel, dat in de tijd van Rehabiam op zichzelf was komen te staan. Met hun heiligdommen in Dan en Bethel. Hij leefde in de tijd van Jerobeam de Tweede, koning over het tienstammenrijk. Een tijd van buitengewone welvaart, van voorspoed. Een tijd van overdaad. Een tijd ook waarin de mensen alleszins godsdienstig waren. Eigenlijk zou je zeggen, er was haast nog nooit zo'n tijd geweest. Jerobeam die won de ene oorlog na de andere, bedwong de macht van de Syriërs, breidde zijn landpaal uit. Het was gewoon geweldig. Het kon niet op. Daarbij werd er een levendige handel gedreven, zodat Samaria, de hoofdstad, was vol van begeerlijke dingen. Er was overvloed. Tenminste, zoals dat meestal is voor een deel van de mensen. Een deel. Vaak ook het kleinste deel. De mensen die er echt rijk van werden. Van de omstandigheden en de economische situatie van die tijd. Ze gingen trouw naar de kerk. Ze onderhielden de Sabbat. En al hadden ze dan, tegen Gods wil, zelf maar een heiligdom opgericht, Jerobeam 1, lang geleden, daar in Bethel, en de kalverdienst ingevoerd, toch, je moet je niet vergissen, ze riepen bij dat alles toch ook de naam van Yahweh, Jehovah, aan. Ze wilden er beslist niets van weten, als je zou zeggen, ja, maar jullie hebben een afgod. Nee, zij riepen ook Jehovah aan. Maar, nou kwamen daar die je zou zeggen, die kleine zelfstandigen, waarbij Amos behoorde, die kwamen met hun spullen, met hun koopwaar, die ze aan de man brachten, kwamen ze op verschillende plaatsen in Juda, maar ook in Israël. Zo zouden we het ons wel voor mogen stellen, dat Amos behoorlijk bekend is in Samaria, in Bethel en vele andere plaatsen, waar het leven van het volk zich vertoont. Daar is hij gekomen met zijn wol en met zijn moerbijvijgen. Daar heeft hij kennis gekregen van hogere en lagere kringen, van heren en dames en van de man van de straat. Hij was in dat licht gezien een eenvoudig man, een man uit de natuur. Je hoeft hem je niet voor te stellen zoals sommigen de gewoonte hebben, ja, een domme boer of zo. Zijn hele geschrift getuigt ervan dat hij gebruikt wel vaak beelden uit het rijk van de natuur die hij goed kent en ook wel woorden die uit de natuur stammen, maar om net te doen alsof Amos, nou ja, dat moet je toch niet denken, daar geeft zijn profetisch geschrift geen reden toe om dat te denken. Maar je kunt je wel indenken dat deze man met grote verbazing, als die weer eens een reisje had gemaakt, met grote verbazing kennis nam van wat hij daar om hem heen allemaal zag. Hij, de man van het platteland. De man die moerbijvijgen verzamelt. De man die schapen fokt. De man die de lucht van het veld en van de dieren met zich meedraagt, als die daar die welvaart, die uitbundigheid van Samaria en van Bethel waarneemt. Als hij die prachtige bouwwerken ziet, als hij die aannemertjes bezig ziet met het bouwen van die gewelfde huizen, als hij die prachtige stenen ziet die gebruikt worden, als hij die rustbanken ziet van ivoor, als die driftig de verkopers aan en af ziet lopen met zakken en kruiken, wijn en drank die er volop gekocht en verkocht worden. Als je die prachtige kleren ziet, als je die nufjes daar over de straat ziet trippelen, net zoals Jesaja daar ook al van spreekt, dat die man van het land, dat hij met grote verbazing heeft rondgekeken. En als er dan nog wat te doen is, op godsdienstig terrein, dan zijn ze ook van de partij. Dan zit de kerk tjokvol. En als er een dankdag is, oh, dan zijn de mensen aan alle kanten om de God hunner vaderen hulde te brengen, zogenaamd, voor al die zegeningen die ze hebben ontvangen. Het kan gewoon niet op. Ik denk dat die man, Amos, er gewoon niet overheen kon kijken. Niet er doorheen kon kijken. Net zoals wij wel eens zeggen, als nou een van onze vaderen, dat hoef je nog ineens zo ver terug, nu opeens hier zou zijn, in Hilversum of waar dan ook, dan zouden die mensen op slag de verstand verliezen. Want ja, wij zijn langzaam ingegroeid, meegegroeid met alles. Als die mensen dat razendsnel, als ze al die vervoermiddelen, als ze al die geluiden die op ze achten, als die mensen, en ze zouden het allemaal zien, die mensen zouden de verstand verliezen. Zouden het niet herkennen. Maar er is meer. Amos zal er best wel eens zijn hoofd over hebben geschud. En gedacht, wat is het toch een eigenaardige wereld en een eigenaardige kerk. Maar hij werpt zijn eigen toch niet op als een profeet. Hij meldt zich in dat licht ook niet bij een profetenschool, het profetengilde zouden wij misschien... Nee, God roept hem zo, zoals die is. Roept God hem om een boodschap te brengen. Voor verschillende volken, ook Juda. maar in zonderheid ook Israël, het tienstammenrijk, Efraïm. Ik stel het me zo voor dat Amos later deze profetie heeft opgeschreven. Maar dat de Heilige Geest plotseling, onverwacht, over hem gekomen is, zodat hij de zaken mocht doorzien en dat die Heilige Geest ook zijn mond heeft geopend om te spreken de dingen die God hem te spreken gaf en de dingen die God hem liet zien. En dat hij zo, als de man die daar wel enige bekendheid had uiteraard, zoals ik straks reeds schetste, dat hij zo te midden van zijn werkzaamheden in een ogenblik werd aangehord om het woord, de last des Heeren, door te geven. Zijn naam betekent ook die een last draagt. Nou, dat waren iets van bepaalde achtergronden. Nou nog iets verder over het boek Amos. Er staan ontzaglijk aangrijpende dingen in. Het ene oordeel op het andere. De ene klap over de andere. 2 jaar voor de aardbeving. De aardbeving. In die tijd wel bekend. Iedereen wist het. Die aardbeving. Die waarschijnlijk in 763 voor Christus plaatsvond. Waarbij de zon werd verduisterd en het donker werd over het land. 2 jaar voor de aardbeving. Zijn boek is niet groot. Ik denk dat hij ook gewoon weer teruggegaan is naar zijn landje, naar zijn schapenbeweging enzovoorts, als hij uitgesproken was. En ging gewoon weer verder. Misschien heeft hij geen eens jaren geprofeteerd. Maar een korte tijd, een ogenblik soms, je kunt het hele boekje in een korte tijd lezen. En of hij daarnaast veel geprofiteerd heeft, is ons niet bekend. Gezien de achtergrond niet. Hij heeft, zei ik, vreselijke dingen aangekondigd. Je zou zeggen waar Hosea nou zo sterk benadrukt. Die, ja, dat hij zo speelt op de fluit. Dat lokkende. Dat vind je bij Amos in die zin zo niet. Het is klap op klap. Het is oordeel op oordeel. In de lente. Amos ziet natuurlijk weer leeuwen en beren. Hij ziet de sprinkhanen. Die alles kaal eten. In de zomer. Hij ziet een vuur. Een verzengende gloed. Die alles verteert. Wat er op het land staat. Hij roept. Want het gaat niet buiten hem om. Ik schet zijn beeld niet als een ongevoel. Nee, hij roept. Heere, houd op, houd op. Wie zal er van Jacob blijven staan? En dan zegt God, neem maar een paslood. Houd er eens langs. Daar zal het uitkomen. Of dat de zaken recht zijn, ja of nee. In de herfst, de nazomer. Hé, daar zijn we opeens hier. Hier, in hoofdstuk 8 en 7. Hij is in Bethel. En het is ongeveer 5 november. Het jaar kan ik niet precies zeggen. Zo rond 760 voor Christus. Er is een soort, ja, een goede stemming, een soort dankdag. Want we hebben goed geboerd. Alles is mooi. Goed gegaan. Er is geen wolkje aan de lucht. Toch heeft hij gesproken van vuur, van vastlopen. Amazia, die hoge priester daar van Jerobeam, die daar in Bethel werkt als hoge priester, die kan hem niet uitstaan, die kerel uit Juda. Zegt, man, ga alsjeblieft weg. Hij gaat naar de koning, hij zegt, koning, deze man is een gevaar voor ons volk, want hij zegt allemaal dingen die kunnen we niet dragen. Hij haalt de moed eruit. En dan komt hij bij hem en dan zegt hij, ga naar je landziener, eet daar maar je brood en laat ze daar maar voor je zorgen. En dan zegt, ik hoor niet. Wij zouden zeggen, bij de dominees met een vast traktement of bij de geëmeriteerde of wat dan ook. Nee, ik hoor niet bij. Ik ben een schapenfokker. En ik hou me bezig met wilde moer bij vijf. Maar het zal jullie raar vergaan. Want jouw vrouw, zegt hij, zal in de stad hoereren. En je zonen en dochteren zullen door het zwaard vallen. Uw land zal door vreemden worden uitgedeeld. En jij zal in een onrein land sterven. Israël zal voor zeker worden weggevoerd. En dan heeft hij nog een boodschap. De herfst, de nazomer, 5 november ongeveer. De Heere, Heere, Amazia, volk van Bethel en Samaria. En wij. De Heere, Heere, zegt aan. De Heerser en de Gebieder, die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Die met de inwoners der wereld doet naar zijn wil en welbehagen. De Heere, Heere, Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar dan ook in deze zin. Zo mijn kinderen ooit die rechte wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn rechte regeling niet zal laten. Zo zal ik hem bezoeken met de roede. En de bittere tegenheden. Daarom is die ook Heer. Ik zal zijn. Juist ook in zijn liefde is hij op terrein van ogen dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. En dan is hij als de almachtige heerser en gebieder aller dingen wel in staat om te schudden aan de fundamenten van het bestaan. De Heere, Heere, deed mij alles zien en ziet. Het lijkt opbeurend. Het lijkt hij eindelijk een verradeling. Nou ja, het is vandaag ondankbaar. En ziet een korf met zomervruchten. Het wordt nog mooier. Het lijkt wel een schilderij. Zo vredig. Zo mooi. Van vruchten die gerijpt zijn in de zon. En die nu gegeten kunnen worden. Als Amos dat ook doorgegeven heeft, en dat zal wel, dan zullen de mensen, eindelijk is wat anders.
Hij heeft het maar over sprinkhanen en over een vuur en over een paslood. En over al die nare dingen. Eindelijk horen we nou eens wat anders. Een korf met zomervruchten. Er staat eigenlijk is er een woordspeling in met het volgende vers. Er staat, je zou het weer kunnen geven, een korf met rijpe vruchten. Die gerijpt zijn in de zon en die nu gegeten mogen worden. Ik zei al, dat is mooi. Te midden van al die onheilspellende berichten, opeens dat lieflijk tafereel laat God hem zien, dat je zo zou gaan zitten en eten. Zo uitnodigend. Amor, of de Heere zegt, vraagt aan hem, wat ziet gij, Amos? Nou, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Ja, maar, ja, de Heere bedoelt er ook mee, zie je wat je ziet. Verstaat je wat geweest. Want er zit natuurlijk meer achter. De Heere hangt niet zomaar een schilderijtje op zonder meer. Maar de Heere heeft wat te bedoelen. Wat de Heere bedoelt was. Wat ziet gij, Amos? Hij geeft prompt antwoord. Een korf. Met zomervruchten, een korf. Met rijpe vruchten. Klaar om te eten. Het maal is gereed. Hun liederkoren is gereed. We kunnen de tijd weer doorkomen. De herfst. De winter. Maar dan. Dan zegt de Heere. Toen zeide de Heere tot mij. Het einde is gekomen. Over mijn volk Israël. Vreselijk. Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou dit. Ik zei al, er is een soort woordspeling in dat eerste en dat tweede vers. Hij ziet daar zomervruchten en dan moet je eens de klemtoon laten vallen op het woordje rijp. Rijp. En dan wordt in dat tweede vers met een woordspeling wordt er ingegaan op dat woordje rijp. De tijd is rijp voor het einde. Dat is de betekenis. Zoals die zomervruchten klaar zijn om opgegeten te worden, want ze zijn rijp. Zo zegt God, is de tijd rijp, is de tijd gekomen, dat ik Israël niet meer zal voorbij gaan. Het is genoeg. Er is genoeg gegeten, gevreten, gedronken, gezopen. Er is genoeg gehoereerd. Er is genoeg bedrog en onrecht gepleegd. Het raakt nu op een eind. Zoals de zomervruchten rijp zijn om opgegeten te worden, zo is, zegt God, bij mij de tijd rijp om te komen. Om erin te blazen. Om het alles ter aarde te werpen. Ik ga voortaan niet meer voorbij. Dat wil zeggen, ik zal mijn bezoeking en mijn toorn openbaar. Want het is allemaal bedrog. Alles is bedrog. Inderdaad, ze houden Sabbat. Ze zou niet graag iets doen op de Sabbat, wat niet mag. Ze trekken er werkkleren uit. Lees het maar na in Amos, je komt het allemaal tegen. Ze zitten in de kerk. De korenkopers, de waterdragers, de aannemers, de projectontwikkelaar, de handelaar in tegels en marmer en ivoor, allemaal in de kerk. En weet je wat ze denken? Nou, moet je kijken hoor. Straks dan zal ik eerst eens. Hoe lang duurt de Sabbat nog? Ja, 2 uur. Oh, gelukkig, gelukkig. Ze zitten plannetjes uit te broeden om de volgende zet te doen. Om de armen nog armer te maken. Om de armen om een paar schoenen te verkopen. Eerst zijn spullen. En dan hij zelf. Dat hij zo arm wordt dat ze hem als slaaf kunnen gebruiken om verder hun activiteiten te ontplooien. Als hij toch niks meer heeft, dan moet hij zijn eigen maar verkopen. Heel het boek Amos is er vol van die praktijken. Ze zitten in de kerk, ja. Maar ze zitten al de plannetjes uit te broeden. Ze hebben het de kleine Eva. Dat is een inhoudsmaat. Die hebben ze kleiner gemaakt. Stiekem. Maar wie durft er wat te zeggen, al vermoed je iets. De sikkel hebben ze vergroot. Want de sikkel, daar meten ze weer het andere geld aan af. De sikkel moet je zien als een soort eenheid, een munteenheid, een gewicht, hè, waar het andere aan geëikt wordt. Maak je die sikkel nou wat groter? En ze komen bij je om wat te kopen. Je zegt, even kijken of dat genoeg is. Hier ligt de sikkel. Sikkel van het eiland dan hoor. En hier leg je het geld voor de schoenen. Hé, het spijt me wel, Christel. U hebt te weinig. U hebt te weinig. Ze hadden die sikkel groter gemaakt. Zo was er een schrijnend onrecht. Een bittere tegenstelling. De armen, die verkommerden, de weduwen en de wezen die niet geacht werden, de rechters die werden omgekocht, en de klasse met de prachtigste en hoogste denkbare levenswijze, genot, voorspoed en alles wat je je maar in kunt denken. En nou zegt God, je zou erin lopen. Zie je wel dat het wel goed zit, een korf met zomervruchten. Rijpe vruchten, dat hoort zo echt bij de dankdag. Ja, zegt God, maar vergis je niet. Vergis je niet. Want zo zal jij opgegeten worden. Jij bent rijp voor mijn oordeel. Jij bent klaar dat ik niet langer voorbij ga in mijn langmoedigheid. Jij bent op het punt dat ik zeg, ik zal het je ordentelijk voor ogen stellen. De tijd is rijp. Nee, het is Gods tijd. Gods tijd. Ik zal niet langer voorbij gaan aan mijn, let eens op, mijn volk Israël. Dat zegt God tegen die ellendelingen. Nog. Mijn volk Israël. Is het ook niet juist daarom? Omdat het zijn volk Israël is. Dat het vuur zo branden gaat. En dat het paslood zo wordt uitgeworpen. En dat de zon verduisterd wordt. Is dat het niet juist? O geliefde gemeente. Wij zouden dit niet kunnen. En wij kunnen dit niet dragen. Als het tot ons door zou brengen. Ik zal. Het einde is gekomen. Over mijn volk. Israël. Zal het woord daar niet meer voorbij zijn. En er wordt vrolijk gezongen in de tempel hoor. Vrolijk gezongen. Maar, zegt Amos, zegt God, straks hoor je wat anders. Straks hoor je wat anders in de kerk. Huilen. Schreeuwen. En als je om de hoek kijkt, je doet de deur open, dan ligt het vol met lijken, dode lichamen. Overal. In de huizen. In de kerk. Daar liggen ze zomaar achteloos neergesmeten. Of, dat kan het ook betekenen, God heeft ze neergesmeten. Er staat in alle plaatsen zal mensen wegwerpen. Maar dat woordje men kun je ook lezen als hij. Hij. Dat is altijd waar. Want in de diepste zin is hij de God die de aarde alom door zijn gewicht vervaart. Hij. En daar staat erachter. Stil. Zwijg. De dankdag lijkt wel uit te lopen op een stilte waarin niemand het waagt zelfs om nog een woord te zeggen. De priester en het volk, de kleine en de grote, voordat iemand zijn mond zou durven verroepen, stilte. God spreekt. Stilte. Hij is rechter die beslist. Ja, ze waren gewend in Bethel als de godsdienstoefeningen begonnen, dat was op meer plaatsen zo uiteraard. Als dan het al te rumoerig was uiteraard, dat was toen al zo. Ze zeggen wel eens dat bij ons ook kinderen wel eens een beetje rumoerig zijn. Maar dat is nog niks vergeleken bij wat je dan wel eens noemt een Jodenkerk. He? Maar dan was het wel eens rumoerig. En dan kwam de voorzitter of een of andere beambte, een tempelbeambte of zo. En die riep, stilte! Nu is het woord aan het woord. Het woord. Tijd voor het woord. Stilte! Zo is er in die benauwende situatie ook als het ware een stem die roept. Stil. Zwijg voor hem, alle vlees, gij einde der aarde. Hij is stil. Niks meer te zeggen. De kerk. Stil. Niks meer te zeggen. Opeens is er aan alle fantasie, aan alle mooie woorden een einde. Het is stil. Je leest ook nog bij Amos, meen ik, van een honger. Honger, honger, zwerven. Niet naar brood, naar het woord. Stil. God spreekt. Wat zullen de mensen verbaasd hebben gekeken? begon even te midden van al die akelige dingen, die akelige voorzeggingen, kwam er opeens iets moois. Ja, een korf met rijpe vruchten. En nou? Dit. Klaar om opgegeten, om uitgespuwd te worden. Gij die de nooddruftige opslokt en om te vernielen de ellendige van het land. Die zegt, wanneer zal de nieuwe maan nou weer over zijn? Ja, we hebben het goed in de kerk. Dat we weer leeftocht mogen verkopen. En de sabbat, dat we koren mogen openen. Verkleinende de Eva en de sikkel vergrotende en verkeerd handelende met bedriegelijke weegschaal. Dat we de armen voor geld mogen kopen en de nooddruftig om een paar schoenen. Dan zullen we het rottige koren kwijtraken. Het kaf staat er hier in onze Bijbel. Hè? Maar dat wil dan dit zeggen, dan komen we van onze slechte spullen af. Kunnen we er weer mee verder? Nou ja, misschien denk je. Ja, maar dat kun je toch niet vergelijken met ons. Net de christenmensen. Ja, dat zei die mensen ook. Dat zei die mensen ook. Ja, maar er is toch nog een volk. Wat denkt u? Want wij zijn de maatstaf niet. En wij maken dat niet uit, want dat helpt niks als ik zeg tegen mezelf, nou, je bent een aardige goede man, of een aardige goede vrouw, of een aardige goede jongen of meisje. Dat kun je natuurlijk wel zeggen, maar daar schiet je niks mee op. Al zit je stikvol met kritiek overal en op iedereen en op heel de omgeving en op de kerk, daar schiet je ook nog niks mee op. Ik vraag alleen maar, als de Heer ons laat zien. Met al onze woorden over Gods vrezen en over bekering. En God zou de heiligste, vergeef me dat ik het zo zeg, het is niet helemaal goed, maar je begrijpt wel. De heiligste. De meest gevorderde. Als God die nou op de weegschaal zet van zijn heilig recht, zou je dan durven zeggen dat hij het haalt, dat hij het gewicht haalt? Als Mozes, de man God, zegt, gij stelt onze heimelijke zonde voor u in het licht uw aanschijns. Is het niet juist die door God verachte rijkheid, als wij menen de uitzondering te zijn op de regel? Ik ben ervan overtuigd dat deze woorden, en zo zijn er heel wat in de Heilige Schrift, dat deze woorden niet de intentie hebben, de bedoeling hebben, de strekking hebben, dat er één is die opstaat en zou zeggen, ja, maar ik. Nee, deze woorden roepen meer de vraag op, wie zou er van Jacob blijven staan? Wie? Jezus in de laatste week van zijn leven hier op aarde in Jeruzalem en omgeving ging naar Bethanië, geloof ik. Bethanië. En hij hem hongerde. En dan zit hij in vijgenboom. Die stond in blad. De Heere loopt er naartoe. Hij vindt geen vrucht. En Mark zegt, zoals je hebt horen lezen, het was de tijd van de vijf niet. Matthäus zegt dat niet, in Matthäus 21 staat dat er niet bij. Daar staat gewoon dat hij alleen maar bladeren had en geen vrucht en dat Jezus hem vervloekte. Nou, bij Marcus staat er, het was de tijd voor de vijf niet. Het was geen zomertijd. Dan moet je in, ja, zeg maar toch meer in augustus, dacht ik, ja. Ja, nou had je soms. Je had vijgen, hele jonge vijgen, vroege vijgen. Dan zat er in februari al blad aan en dan kon je zelfs soms, voordat het blad er aan zat, kon je al wat jonge vijgjes eruit plukken. En dat mocht, want dat waren toch geen blijvertjes. Die vielen eruit en daarna kwamen dan de eigenlijke, de blijvende vruchten, zou je zeggen. In dat licht gezien, zou je zeggen, riep die boom die Jezus zag wel verwachtingen op. Bladeren. Volop, hij is aan de vroege kant. Dat kwam trouwens wel meer voor daar aan die helling van de berg. Daar kwam niet zo die kou. En er was alles soms een hele tijd voor. Net als dat wij op een beschut plekje een of andere, ja, een druif hebben staan op het zuiden uit de wind. Ja, het was de tijd der vijgen niet, maar als je die boom zo ziet staan, daar tegen de helling van de berg, hé, dat is een vroege, een hele vroege. Daar kunnen we wel, of een overblijvende, waar nog van over is. Maar er is niks. En er is net als dat de Heer Jezus, ja, of dat de Heer Jezus toornig is, zegt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. De tijd was rijp. Hier, bij Adam. Maar er waren geen vruchten, stinkende vruchten. Bij Marcus, de tijd was het nog niet, maar de bladeren doen vermoeden dat we met een vroege te doen hebben. Daar kun je wel wat aan. Maar ze waren er niet. Er is natuurlijk heel wat over gedacht. Wat betekent dat nou? De een zegt dat is Jeruzalem. Dat is Jeruzalem. Het einde is nabij. Voor Jeruzalem. De ander zegt, nee, het gaat om het geloof. Want de Heer zegt, als jullie een geloof hadden, dat is een mosterdzaadje. Dan zou je tot die boom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. Of tot die berg wordt opgeheven en in de zee geworpen. Daar gaat het om. Nou, ze hebben alle, die meningen hebben allemaal gelijk. Maar er is toch nog wel wat bij. Er is wel wat bij. Dit is erbij. Wij. Ik kan natuurlijk wel zeggen, ja, Jeruzalem is eruit gegaan. Ja, maar wij gaan eruit. In het jaar 70 is er geen steen op de andere gelaten. Nee, dat kan best zijn. Wij hebben ook om met bommen te maken gehad, meer dan eens. De oudere mensen weten nog wel beter. Ja, maar kijk eens, hij is gekomen tot het zijn en de zijn hem niet aangenomen. Dat is nou het einde. Ja, ja, dat is waar. En ik? Heb ik het gedaan? Heb ik het wel gedaan? O geliefde. Achter die uiterlijke vertoning, daar zat niks. Ja, er zat wel wat, maar dat kon God niet behagen. Het is alles wind waar zich het hart mee streelt. Alsof God net is als wij. Dan gaan we nog eens terug Wat ziet gij, Amos? Ja, wat zien wij? Hoe kijken wij? Die mensen die zijn, we zijn toch zo hoog bevoorrecht. Oh, we hebben het zo hoog bevoorrecht. Weinig werklozen in de kerk, weinig dit, weinig. Ja, jij, dit en dat. Ja, mooi allemaal. Eten, zat. Als je zin hebt, kun je 3 keer in de week naar de kerk. Ja. Maar God, die mij doorziet en jou, dat zegt God. Ja, een lastige man die Amos. Nou nee, je moet Amos niet de schuld geven. Die moet de boodschap doorgeven aan ons, die Amos. De tijd is gekomen. Ik zal het voortaan niet meer voorbij gaan. Mijn volk niet. Ach. Ja, wat vreselijk, hè. Maar dat dierbaar evangelie van Gods eenzijdige genade en ontferming vertrapt wordt, veracht wordt, belasterd wordt op allerlei sluwe manieren. Waar moeten we heen? Dat helpt niet waar je heen. De Heer zegt een lijkenhuis. Een toestand is het. En gaat er maar niet tegen in. Stilte, zegt een stem, zwijg maar. Ze waren niet om mijn naam te vermelden. Stop maar. Is er dan niks? Is dat nou zo gezegd een moedepreek? Ja, zoals je vroeger wel hoorde op bid- en dankdagen, boetepredicaties. Och, waarom zou het op de dankdag anders zijn dan op de zondag en de biddag? Maar er is toch iets. Hij zag een korf met zoveel. Maar dat was een beeld, een visioen, een gezicht. Ze waren rijp. Zo is de tijd gekomen van het oordeel. Maar waar blijven nou die zomervruchten? Die rijpen. Druiven, vijzen, noem maar op. Gaan die helemaal schuil achter de zwarte rook van het vuur en van de pest en van de honger? Nee, het lijkt wel zo, maar het is niet zo. Die zomervrucht, die is er. Maar ik heb hem niet. Ik heb hem niet voortgebracht. En Nederlands kerk heeft hem niet gemaakt. Want er zou nog wel eens heel wat afgehaald kunnen worden. O God, wees ons genade. Ons, hoogmoedige huichelaars, bedriegers. Maar dwars door alles heen, die korf met zomervrucht. Die staat daar. Hij hangt niet in die vijgenboom die Jezus vervloekt en zegt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar die hangt aan een andere boom. Aan het hout des kruises. Waar hij zijn laatste gang maakt in de diepste vernedering en angst der hel. Een stem die wil al onze tegenspraak smoren en zeggen, stil, hou maar op. Je kan wel raar doen als er wat gebeurt, Maar het heeft niet veel zin. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Is God onrechtvaardig als die toorn over ons brengt? Het gaat niet over de Filistijnen, het gaat over ons. Hij is niet onrechtvaardig, zwijg maar. Maar in de duisternis brandt het licht van die Heer Jezus Christus, die daar nou gehangen is aan het hout en die daar rijp is, die daar eetbaar geworden is. Zijn vlees is waarlijk spijs, zijn bloed is waarlijk drank. Wat zie je, Amos? Wat zie je, mensen die zich misschien verbeelden ziener te zijn of profeet, laat het ons maar niet verbinden. Wat zie je toch? Uit genade. In het midden des toorns gedenkt hij des ontfermd. Maar zij zullen erkennen. Zij zullen voor zijn aangezicht erkennen. Niet ons, o Heere, niet ons. We hebben alles verbeurd, alles verknoeid. Wat dat betreft is de tijd rijp dat u het hele vaderland met kerk en kroeg ondersteboven gooit. En dat er geen stem is die meer klinkt. Ja, dat is waar. Maar ik zal ze in hun land planten, zegt de Heer, aan het einde. En ze zullen niet worden uitgerukt uit hun land. Dat is God. Waar nou het einde is en ons voorgesteld wordt het einde van alle vlees, van de kerk. Daar ligt tegelijk op dat eeuwig onbegrijpelijke begin van God. Volg ook daar. Daar mogen wij ook zwijgen. O diepte des rijkdoms. Beide der wijsheid en der kennisse Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen. Hoe ondoorzoekelijk uw oordelen. Dat is onze hoop. De verwachting. En het uitzien. Dat hij. Die gezegd heeft. Hij zei des doods schuldig. Dat hij zegt. Ik zal u niet voorbij gaan. Maar ik zal u bedienen. Uit die reine wijn. Vol vet en merg. Op Golgotha bereid. Amen.